Ik wil u vragen om de Bijbel, als u die bij je heeft, open te doen bij 1 Samuel 3. Dan zal ik het hele hoofdstuk zal ik lezen. Ik zal voordat ik dat lees even een korte inleiding geven. Het is nu de vierde zondag dat we over Samuel nadenken. En Samuel, dat is een hele speciale tijd eigenlijk. Hij is de laatste richter. Hij zal ook de twee koningen zalven, zowel Saul als David, die worden door Samuel gezalfd. En Samuel is de zoon van Hanna en Elkana. En Hanna, die kon geen kinderen krijgen, werd daardoor in het gezin heel erg gepest. Dan gaat ze naar de tempel of naar de tabernakel. En dan bidt ze en dan heeft ze een ontmoeting met Eli. Eli denkt dat ze dronken is, omdat ze eigenlijk prevelt. Zoals wij nu eigenlijk prevelen in de samenkomst bij het zingen. En dan denkt hij dat ze dronken is. En dan blijkt gewoon dat dat een hele bijzondere vrouw is. En dan krijgt ze de profetie dat ze daadwerkelijk zwanger zal gaan worden. En dan geeft ze de belofte dat Samuel die zal ze teruggeven aan de Heere God. Dat hij het hele leven hem zal gaan dienen. En dan houdt ze die belofte ook. En na 4 jaar, als hij in de tempel is gebracht, ze denken dat hij ongeveer 4 jaar is. Dan zie je eigenlijk dat het zo'n bijzonder, daar heb ik een morgen bij stilgestaan, bij het gebed van Hanna. En dan zie je eigenlijk wat deze vrouw voor een hele bijzondere, vertrouwelijke omgang met God had. Maar dat niet alleen hoe haar godsbeeld is. Daar hebben we echt nagedacht, want dat godsbeeld, waar we toen over hebben nagedacht, is dat je godsbeeld bepaalt de keuzes die je maakt in je leven. En zij kan een keuze maken om haar zoon Samuel met 4 jaar naar de tempel te brengen, terwijl, daar hebben we de vorige keer over nagedacht, daar eigenlijk, dat was nu niet echt een omgeving om je zoon te brengen, omdat de zonen van Eli, die waren priesters, en die gingen zeer veronachtzaam het offer, zodat het volk zelfs het offer van God, wat ze 3 keer per jaar kwamen brengen, bij die feestdagen, dat ze dat minachten. Dat was echt een minachting. Je ziet dan wat de uitwerking is van religiositeit. Dat het dus eigenlijk, je doet alles wat eigenlijk via de wet moet. Je bent rondom zo'n tabernakel bezig als priester. En de religiositeit stoot mensen gewoon af. Ze gaan God minachten. En dan is het zo dat, ik wil dat hoofdstuk 3 met u lezen. En dan gaat het vanmorgen over roeping, dat God ons roept. En het is zo ontzettend belangrijk om, dat, als ik dat lees en ook tijdens de preek, dan gaat het in feite, als we het hebben over roeping, dan denken we vaak, God roept ons om een taak te doen. Hij wil ons aan het werk zetten in zijn dienst. En dan mist u de clue, als u dat denkt. Dat Samuel in 1 Samuel 3 geroepen wordt tot profeet. De clue is dat hij geroepen wordt in een intense relatie. Want hij, daar staat in dat hoofdstuk, moet je maar opletten, hij kende de Heer nog niet. Daardoor kon hij zijn stem ook niet verstaan. Dat zullen we zo dadelijk lezen. Maar God roept hem om een intense gemeenschap met hem te krijgen. En het gevolg daarvan is dat hij profeet zal zijn. Dat hij een ambt gaat bekleden. Het is niet direct een roeping dat die profeet wordt. Het is een roeping in de relatie. En dat is dat verband wat we hebben, waar ik vanmorgen mee begonnen ben, in 1 Korinthe 1, vers 9. Waar staat dat we geroepen zijn in die gemeenschap met de Heer Jezus. En in Efeze 4, vers 1 staat dan dat we overeenkomstig met deze roeping echt mogen wandelen. En daar ga ik deze 2 teksten moet je in gedachten houden. Ik zal daar niet zo verder op ingaan. Dat we geroepen zijn in die relatie met Christus. En dat we waardig deze roeping mogen wandelen. Maar dat is wel de rode draad waar ik met u nadenk over het leven van Samuel. Dat hij nu geroepen wordt in die relatie. En dat de Heer God hem daardoor een bediening gaat toevertrouwen. En we lezen 1 Samuel 3. En de jonge Samuel diende de Heere onder toezicht van Eli. Er werd me vanmorgen al gevraagd van hoe oud was Samuel toen hij geroepen werd. Nou, aan de hand van, zeg maar, er staat bijvoorbeeld over David dat ook hij jong was toen hij Goliath versloeg. Dus het zal waarschijnlijk zo zijn dat hij een tiener is. Dan moet je in de gaten houden, omdat hoofdstuk 2, daar gaat het over dat hij ongeveer 4 jaar is. En nu gaan we naar hoofdstuk 3. En dan denk je dat er zijn dus heel wat jaren tussen dat hij al rondom de tabernakel aan dienen is, als leviet. En dus de jonge Samuel, we denken dat hij dus tiener is, diende de Heere onder toezicht van Eli. Het woord van de Heere was schaars in die dagen. Er was geen visioen dat in de openbaarheid kwam. Het gebeurde op zekere dag, toen Eli op zijn slaapplaats lag, zijn ogen begonnen zwak te worden, zodat hij niet meer kon zien. En toen ook Samuel zich te slapen gelegd had, voordat de lamp van God gedoofd werd in de tempel van de Heere, waar de ark van God was, dat de Heere Samuel riep. En hij zei, zie, hier ben ik. Hij snelde naar Eli en zei, zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Maar die zei, ik heb niet geroepen, ga terug en ga weer liggen. En hij ging weg en ging weer liggen. Toen riep de Heere Samuel opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Hij zei echter, ik heb niet geroepen, mijn zoon. Ga terug en ga weer liggen. Nu kende Samuel de Heere nog niet. Het woord van de Heere was nog niet aan hem geopenbaard. Toen riep de Heere Samuel opnieuw, voor de derde keer. En hij stond op, ging naar Eli en zei, zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Toen begreep Eli dat de Heere de jongen riep. Daarom zei Eli tegen Samuel, ga weer terug en ga liggen. Wanneer het gebeurt dat hij je roept, moet je zeggen, spreek, Heere, want uw dienaar luistert. Toen ging Samuel weer terug en ging op zijn slaapplaats liggen. Toen kwam de Heere en bleef daar staan. Ik zeg dat nog eens. Toen kwam de Heere en bleef daar staan. En hij riep zoals de andere keren, Samuel, Samuel. En Samuel zeide, spreek, want uw dienaar luistert. De Heere zei tegen Samuel, zie, ik ga iets doen in Israël waarvan bij ieder die het hoort de beide oren zullen tuiten. Op die dag zal ik over Eli alles gestand doen wat ik tegen zijn huis gesproken heb, van het begin tot het einde. Want ik heb hem bekendgemaakt dat ik over mijn huis voor eeuwig gericht zal houden, over zijn huis voor eeuwig gericht zal oefenen, omwille van de ongerechtigheid die hij geweten heeft. Want toen zijn zonen zich vervloekt gemaakt hebben, heeft hij hen niet eens zuur aangekeken. En daarom heb ik het huis van Eli gezworen, de ongerechtigheid van het huis van Eli zal in eeuwigheid niet verzoend worden, door slachtoffers of door graanoffers. Samuel nu bleef tot aan de morgen liggen. Toen deed hij de deur van het huis van de Heere open. Samuel was bevreesd dit visioen aan Eli te vertellen. Toen riep Eli Samuel en zeide, mijn zoon Samuel. Hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, wat is het woord dat hij tot je gesproken heeft? Houd het toch niet voor mij verborgen. God mag zo en nog veel erger met je doen, als je ook maar één woord voor mij verborgen houdt, van al de woorden die hij tot je gesproken heeft. Toen maakte Samuel hem al de woorden bekend en hield ze niet voor hem verborgen. En Eli zei, hij is de Heere, laat hij doen wat goed is in zijn ogen. En Samuel was groot, de Heere was met hem en liet niet één van al zijn woorden onvervuld. En heel Israël, van Dan tot Berseba toe, erkende dat Samuel aangesteld was tot profeet van de Heere. En de Heere bleef in Silo verschijnen. Ja, de Heere openbaarde zich aan Samuel in Silo door het woord van de Heer. Vader, we willen zo echt bidden dat u licht laat schijnen ook in onze harten als we dit gedeelte zo behandelen. En dat we het niet alleen aanschouwen, maar dat het echt een spiegel mag zijn voor ons eigen leven. Ik bid dat we uw fluisterende stem mogen verstaan. In die stilte. Dat u echt verheerlijk wordt in alles. Amen. Dit hoofdstuk begint met: het woord van de Heere was schaars in die dagen. En in die tijd was er nauwelijks openbaring. Het ontbreekt aan geestelijke leiders, de mensen die komen naar de tabernakel om daar offers te brengen, die veronachtzamen, die minachten eigenlijk het offer, omdat die priesters, die twee zonen van Eli, die lappen het gebod van de Heere God aan hun laars. En weet je, als Gods woord schaars is, dan is er ook een geestelijk verval. En dat geestelijke verval, dat verspreidt zich eigenlijk als een invlek. En het gevolg daarvan was, dat zie je ook het zich ontvouwen in die boeken, dat het volk van God zich ging de gewoontes en zeg maar de regels en de gewoontes van de omringende landen en de gebruiken van die omringende landen gingen ze eigenlijk aannemen. En dat trof me eigenlijk. Wat me erg trof in het begin van deze week, toen ik bezig was met deze preek voor te bereiden, het raakt me diep dat Gods woord schaars is. Dat Gods woord schaars is en dat ik heb echt nagedacht van, wat betekent dat nou voor mijzelf? Wat betekent dat nu voor onszelf? Dat Gods woord schaars is. Weet je, het punt is namelijk dat in Handelingen, daar vind je eigenlijk drie teksten, ik noem ze, ik laat ze je niet zien, maar dat is in Handelingen 6 vers 7, Handelingen 12 vers 24 en Handelingen 19 vers 20, daar wordt over Gods woord gezegd dat het groeide, het wies, het vermenigvuldigde zich. Je ziet ook bij de zaaier bijvoorbeeld dat Gods woord vrucht gaat dragen. Dat wil eigenlijk zeggen, als je ook die teksten in de context gaat lezen, dan zie je eigenlijk dat als Gods woord zeg maar groeit, als Gods woord zich vermenigvuldigt, als Gods woord dus niet schaars is, maar geopenbaard wordt, dat er zeg maar echt een openbaring is van Gods woord, dan zie je dat mensen veranderen, dat er vrucht is, dat er geestelijk leven is, dat mensen zeg maar meer op Jezus gaan lijken. En de vraag die zich natuurlijk opdringt, dat is hoe schaars is Gods woord in uw leven? Of wat betekent dat nu voor u? Hoe groeit dat in uw leven? Vermenigvuldigt zich dat in uw leven? En is dat te zien? Want je kunt het beschouwen van, ja, dat is in die tijd, Gods woord is schaars. Dat is geen openbaring. Maar ik zal het niet doen wat Henk Binnendijk doet, maar ik vertel je wel wat hij doet in samenkomsten. Ik geniet er altijd ontzettend van. Dat hij dan de mensen vraagt van, wie van u leest er per dag 15 minuten in de Bijbel? 15 minuten. Dan hebben we het dus niet over een dagboek, dan hebben we het ook niet over een boek, een geestelijk boek. Nee, 15 minuten dat je leest elke dag in Gods woord. En dan vraagt hij mensen hun hand op te steken. En de regel, hij doet dat regelmatig. Eigenlijk, ik heb dat in zijn preken die ik luister en ook als ik zeg maar bij onder een preek van hem mag zijn, dan doet hij dat eigenlijk bijna altijd. En wat mij dan met stomme verbazing echt raakt, is dat altijd is het minder als 10% van de gelovigen die de hand durven op te steken en zeggen 15 minuten investeer ik daadwerkelijk in Gods woord elke dag. En u moet zichzelf eens die vraag stellen van, wat is nu, is het woord van God, is dat schaars in uw leven? Want dat heeft enorme consequenties. Je ziet dat eigenlijk in, zeg maar, je ziet het eigenlijk in het leven om je heen. Je ziet het eigenlijk, ik merk het zelf in mijn eigen leven, als ik één dag niet bij de Heere God heb gezeten om te lezen, dan merk ik het zelf. Na 3 dagen merkt Rietje het en na 1 week merkt de hele omgeving het. Het is namelijk zo dat ik anders in het leven sta. ik heb het ontzettend nodig om heel kort bij Gods woord te zijn. En vooral ook degenen die in de bediening staan, die hebben een groot gevaar. Omdat je dus Gods woord kun je gaan gebruiken, omdat je en weer een preek moet voorbereiden, en weer een pastoraal gesprek hebt, en weer een bijbelstudie of een conferentie. En zo kan ik zeg maar continu met Gods woord bezig zijn, met altijd voorbereidingen. En dan kan ik eigenlijk uit het oog verliezen dat dit een liefdesbrief is. Dat is niet een werkboek, het is een liefdesbrief. Een liefdesbrief die de Heere God geschreven heeft. En als u die liefdesbrief, stel dat u een liefdesbrief krijgt en u opent hem niet. Of u opent hem wel en u doet het heel vluchtig lezen. Wat u dan mist is niet de boodschap, wat u dan mist is de persoon die die brief geschreven heeft. Dat mis je. Het gaat niet om die letters die op papier staan, die woorden zijn en zinnen vormen en dan een liefdesbrief zijn. Nee, het gaat om diegene die die liefdesbrief geschreven heeft. Als ik liefdesbrieven van Rietje kreeg, dan kende ik die bijna uit het hoofd. En dan ging het niet om die brief, maar dan ging het om de persoon die geschreven heeft. Soms schrijf ik, toen ik nog veel onderweg was, schreef ik soms een kaartje. Dan zei ze, Rietje, ik houd van je. En dan deed ik dat op de bus, een postkaart. Als ik dan 3, 4, 5 dagen zeg maar onderweg was, of soms nog langer. En dan kwam dat kaartje en stelde ik me dat voor. En dan ging het niet om die kaart. En dan ging het niet om die... Het ging erom dat ik dat schreef naar haar. En hoe zij daarop reageerde. Als u zo Gods woord leest, dan is het niet meer schaars. Want als u de smaak te pakken heeft, dan zal die daar niet meer anders kunnen. En je ziet dan dat die ommekeer van het openbaring, vind ik zo bijzonder, dat die ommekeer, dat die komt door een jongen, hij is dan tiener, denken ze, dat hij in de tienerjaren is, en hij dient rondom de tabernakel en hij slaapt in het heilige. Dat was, zeg maar, de tabernakel had je het heilige en het heilige de heilige. En het heilige de heilige mocht maar 1 keer per jaar, zoals ik de vorige week heb uitgelegd, een priester komen die daar verzoening deed. Eli ging daar 1 keer per jaar in, om verzoening te doen over de zonde van Israël. En die jongen, die, zowel zijn zonen, maar ook Samuel, die sliep in het heilige, de kandelaar die stond daar. De kandelaar was nog niet uit, staat er in dat gedeelte. En dan zie je eigenlijk dat deze jongen, die over David zei ik al, dat hij als die Goliath verslaat, dan staat er ook de jonge David. Dus als je dat een beetje in die context leest, dan is hij in de tienerjaren. En Eli staat er, is gebrekkig en blind. Die blindheid, die is niet alleen zeg maar lichamelijk, maar ook geestelijk. Is geestelijk blind geworden. Want hij ziet het goddeloze gedrag van zijn zonen niet. En dan staat er, hij sliep in de tempel des Heren, voordat de lamp, dat is die 7 amerige kandelaar, gedoofd was. Dus ze sliepen in de buurt van het heilige der heiligen. En ik vind dat een prachtige uitdrukking. Weet je, dat kun je letterlijk zien. Ik denk ook dat het letterlijk zeg maar bedoeld is. Dat betekent eigenlijk dat het tegen de morgen aanging. Want die 7-armige kandelaar, die werd door de priester zeg maar gevuld met olie. Die moest eigenlijk blijven branden. Dan staat er dat hij, dus het zal wel tegen de morgen aan, dat God tegen Eli, tegen Samuel spreekt. Maar ik zie het ook in overdrachtelijke zin, in geestelijke zin. De lamp was nog niet uit. Wat ik daarin zie is die intense genade. Er was zeg maar geen visioen. Het Gods woord was schaars. Maar je ziet hierin zeg maar die intense. Er was veel ongehoorzaamheid. Er was echt goddeloosheid rondom die tabernakel. Maar daar staat er, maar de lamp was nog niet uit. Het licht was nog niet uit. God had het licht nog niet uitgedaan. Weet je, ik vind dat zo'n genade, dat als je die hele omgeving ziet, dat God door zo'n jongen heen, dat Gods, de genade van God groter is als elke zonde die we doen. De genade van God is groter als elke zonde die we doen. Wat me steeds ontroert, dat is dat David voordat hij die zonde doet met Batsheba. We kennen dat verhaal. We weten dat hij ook nog een moord pleegt. En dan voordat hij dat doet, is hij een man naar Gods hart. Maar wat mij zo ontroert, dat is dat als hij die zonde heeft gepleegd en tot inkeer komt en berouw heeft en het recht zet met de Heere God, veel dingen kan hij niet rechtzetten, dan is hij nog altijd voor God de man naar Gods hart. En als David hier binnen zou wandelen en hij zou zeg maar vertellen wat hij had gedaan, weet ik niet of hij zich hier mocht aansluiten. Dat we zouden zeggen van ja, maar we gaan wel eens onderzoeken of je veranderd bent. Maar het is God die tegen David zegt, tegen ons zegt, hij is een man naar Gods hart. De genade van God is altijd groter als onze zonde. En dat vind ik ook hier. Omdat zeg maar, er is zoveel, het woord van God is schaars, er is zoveel afgoderij. En je ziet dan dat de God een ommekeer brengt door het leven van Samuel. Dan staat er dan dat de Heere riep Samuel. En dan zei, het is zo eenvoudig wat het antwoord. Dat vind je in vers 4. Hij zei, hier ben ik. Hij hoort een stem. Hij denkt dat het Eli is. En dan zegt hij, hier ben ik. Dat gaat tot. En dan zie je eigenlijk dat hij herkent Gods stem nog niet. En Eli ook niet. Eli begrijpt het eigenlijk ook iets later. Weet je, het is namelijk zo dat het vereist oefening. Het vereist oefening om Gods stem te verstaan. Dat betekent dat het verstaan van Gods stem is onlosmakelijk verbonden met de Heere te kennen. Daar staat ook dat Samuel, hij kende de Heere nog niet. Dus hij verstond ook nog niet. En dat betekent eigenlijk dat er een wandel moet zijn met de Heere God. Er moet zeg maar een wandel zijn met hem. Dan moet Gods woord moet ingedrenkt worden in je leven. Er moet een vertrouwelijke omgang zijn. En daardoor een honger naar Gods woord. En met Gods hulp door de Heilige Geest ga je die fluisterende stem van de Heilige Geest ga je verstaan dat God tot je gaat spreken. En je ziet dat bij Eli verslapt dat, is er geen geestelijke waarnemingsvermogen. Hij geeft wel het juiste advies. Hij zegt, spreek, dat hij tegen Samuel zegt, spreek Heere, want die dienaar luistert. Ik vind het zo mooi dat hij opent zijn hart en dat betekent niet alleen uw dienaar luistert, dat hij gaat aanhoren wat God te zeggen heeft en dat hij daarna een keuze gaat maken wat God wel eigenlijk daarmee wil zeggen. Weet je, ik kreeg 1 januari in 1987 kreeg ik dit eenvoudige briefje van een zuster uit de gemeente. Er is gewoon een wit kaartje met een sterretje. Het was einde van het jaar. En toen werden er, waren een relatief kleine gemeente. En er was een zuster die bad voor teksten. En ik kreeg 1 januari 1987 dit kaartje. En op dat kaartje stond, die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. 1 Thessalonicenzen 5 vers 24. Toen ik het kaartje kreeg, ik liet het rietje zien, ik weet nog goed dat ik eigenlijk niet zo precies wist wat ik met die tekst moest. Ik wist ook niet waartoe ik zou, als er dan iets geroepen werd, waarvoor werd dan geroepen en waartoe werd geroepen. En ik zag wel dat de Heere God het was die roept, maar het was voor mij echt een heel iets wat ik niet kon plaatsen. 17 mei 1987, dus 5 maanden later, werden we als oudste ingezegend. En weet je, Rietje en ik, en ook Edward en Ellie wisten toen, Edward werd toen ook mee ingezegend als oudste. We waren de eerste oudste van deze plaatselijke gemeente. We wisten eigenlijk niet zo goed wat ons te wachten stond. Om het zo maar eens te zeggen. Het lag ook niet voor de hand om het aan te nemen voor Gods, uit Gods hand. om deze bediening, dit ambt van oudste, aan te nemen. De omstandigheden waren er niet naar. Ik was net een zaak aan het opbouwen. We hadden toen 4 kinderen. De 5e, die zou nog geboren worden. Het was hartstikke druk. En er was veel om ons heen. En ook de gemeente was er eigenlijk niet rijp voor dat daar geestelijke leiders zouden worden aangesteld. Want we waren van het ene conflict in het andere hobbelde. We waren wel een baptistengemeente, maar wat dat nu precies was, dat wisten we ook niet. Wat die identiteit eigenlijk, die moest nog helemaal gevormd worden, wie we als gemeente waren. En ik had eigenlijk geen enkel idee daarvan wat het zou gaan kosten. Deze tekst is me steeds dierbaarder geworden. En nu kunnen Rietje en ik zeggen, hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Nu als we terugkijken, dan zien we eigenlijk na die 34 jaar dat het helemaal amen is. Dat het zo daadwerkelijk is. Dat God je roept en dat hij het doet. En weet je, het bijzondere is ook hier dat bij Samuel geeft de Heere God de tijd. Omdat Samuel de stem gaat verstaan. Ook al is dat in dezelfde nacht, hij doet er 3 keer over. Hij neemt de tijd. Ook voor Eli neemt hij de tijd. Hij neemt de tijd dat we erachter kunnen komen waar de opdracht en de uitdaging liggen. Onze geestelijke ogen te trainen. En het is zo bijzonder eigenlijk dat direct al die nacht is de eerste test. Weet je, je wordt geroepen en er komt meteen een test. Want de Heere God gaat er maar aan staan. Wat de Heere God zegt, de Heere zei tegen Samuel, zie, ik ga iets doen in Israël, waarvan bij ieder die het hoort, de beide oren zullen tuiten. Er is een tiener die een boodschap krijgt, en die boodschap houdt eigenlijk in, dat die 2 zonen, die zullen in, zeg maar, omkomen, en Eli zal bij, dat gaan we de volgende keer bekijken, Eli krijgt bij de boodschap, dat de aak, zeg maar, bij de Filistijnen is, dat die valt en zijn nek breekt. En dat is hetgene wat God dat is de boodschap. Eli, die was al gewaarschuwd, er was een man Gods naar hem toegekomen, dat vind je in hoofdstuk 2, die hem vertelt dat, Eli, als jij je zonen meer eert als mij, dan komt er een groot ongeluk over je. Over je gezin. Maar Eli, die ik weet niet wat hij denkt, daar staat ook niks over in, maar 1 ding is zeker, hij grijpt niet in. Het beeld, vind ik, wat het allemaal zo geeft, is dat hij de heiligheid van de Heere God totaal onderschat. Dat hij geen beeld heeft, en zijn zonen niet, wat de heiligheid van God inhoudt. Het is geen maatje. Het is de Heere God die heilig is. En ik zeg het vaker, je moet weten met wie je te doen hebt. U moet weten met wie u te doen heeft. Hij is een heilige God. Hij wordt gewaarschuwd en in plaats van zich te bekeren laat Eli alles bij het oude. We hebben gelezen, ik pak nu de Willibordvertaling, in 1 Samuel 3 vers 13 staat, ik heb hem al gezegd dat ik een onherroepelijk vonnis ga voltrekken over zijn huis, vanwege de wandaden die hem bekend waren. Zijn zonen hebben God geminacht en hij is niet tegen hen opgetreden. Hij laat het gewoon begaan. Ook al die jaren. Al die jaren laat hij het begaan. En dan zie je eigenlijk dat Samuel, die zou later zeggen, en die priesters die brachten offers, elke dag weer opnieuw. Die waren maar aan het offeren, die zonen van Eli. Dat was een religieus gedoe rondom die tabernakel. Je kunt het je niet voorstellen. Dat zowel Eli als die 2 zonen dat toestaan, wat daar eigenlijk in, en niet tot bekering komen. En dan zie je in 1 Samuel 15, vers 22 en 23, dat Samuel later tegen Saul zegt, heeft de Heere evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in gehoorzamen aan de stem van de Heere? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, Opmerkzaam zijn is beter dan het vet van rammen. Want omstandigheid is een zonde van waarzeggerij. En tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. Religiositeit. Dat is absoluut een houding die God niet wil. Zingen van religieuze liederen. Opzeggen van religieuze gebeden. Het is verschrikkelijk eigenlijk als zoiets in de gemeente eigenlijk voet vat. Weet je, dat is niet wat God in die leven zoekt. Ik werd vorige week ook al bepaald bij die tekst en ik herhaal hem nu nog eens. Dat er, zeg maar, dat de Heer Jezus in Marcus, daar komt de Heer Jezus, is met de schriftgeleerden en in Marcus 6 staat dat, Marcus 7 kunt u thuis eens lezen. Dan komt hij met de fariseers en de schriftgeleerden samen. En dan wordt er een hele discussie gevoerd dat de apostelen hun handen niet wassen voordat ze het eten nemen, voordat ze gaan brood nemen. En dan zegt de Heer Jezus op een gegeven moment, maar hij antwoordde hun, terecht heeft Jesaja over u huichelaars geprofeteerd, zoals er geschreven staat. Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver van mij vandaan. En dat is als Gods woord schaars is. Dat is een gevolg van religieus denken. Dat je religieuze dingen doet. En liederen zingt. En het hart waar God het om te doen is, dat ver van hem is. Weet je, Samuel, die krijgt dan een visioen en die moet dat delen. Je moet je voorstellen, die tiener die krijgt dus in die nacht krijgt hij een boodschap waarvan hij zegt, daar houd ik de adem van in. Hij blijft ook liggen. Je ziet ook dat hij, er staat ook dat hij echt bang is om deze, er is grote schroom om dit woord tegen Eli te zeggen. En dan zegt Eli dat hij het onverbloemd moet zeggen. En dat doet hij dan ook. En dat is dat je uw dienstknecht luistert. Weet je, luisteren heeft te maken ook met gehoorzamen. Hoe moeilijk dat ook is, je kunt je bijna niet voorstellen, dat is zeg maar de hoge priester, dat is de man die hem eigenlijk, die hij dient, zo staat het er, hij dient ook Eli, hij dient de Heere God en hij dient Eli. En dan krijgt hij een boodschap waarvan hij denkt van, ik blijf liever liggen. En ik wil de broeders echt aanmoedigen die preken en voorgaan. Als je een boodschap hebt, dan durf op te staan. En durf, zoals bij Samuel, wat het eerste wat hij doet, is niet naar Eli gaan. Hij opent de deuren van de tabernakel. Ik vind dat echt schitterend. Dat ene zinnetje dat er nog tussen staat. Hij opent de deuren van de tabernakel. Hij opent de toegang tot God. En dan zie je dat er een ommekeer komt, dat Gods woord niet meer schaars is, dat er openbaring is. En dat Eli zegt, wat ik daar eigenlijk niet zo goed kan plaatsen, is dat die God niet bestormt. Dat die God niet zegt van, Heer, ik bekeer me nu. Hij neemt het aan, misschien dat hij echt aanvaardt van, het oordeel is nu geveld, het komt nu, ik heb het laten liggen, de tijd is vol, de maat is vol. Hij neemt het eigenlijk uit Gods hand. Maar je ziet dan dat er een einde komt aan de schaarsheid en er weer openbaring komt. En dat God door Samuel van zich laat horen. De Heere bleef in Silo verschijnen. Ja, de Heere openbaarde zich aan Samuel in Silo door het woord van de Heer. En ik wil u graag hier eindig ik de preek mee, ik wil graag twee uitdagingen geven. Ik wil graag de uitdaging geven, het muziekteam die kan naar achter gaan. Weet je, de eerste uitdaging waar ik met u over wil nadenken, dat is dat u zichzelf toetst of Gods woord schaars is in je leven. Weet je, vooral, ja, toets jezelf. Weet je, als je een maaltijd hebt en je leest daarna de Bijbel, dat is niet wat ik bedoel. Dat is echt niet wat ik bedoel. En ik bedoel ook niet als je samenkomt met de huiskring en je kijkt nog eens naar de preek, dat je dat nog eens doorleest. Dat is heel bijzonder, is ook goed, moet je ook blijven doen. Maar het gaat me eigenlijk erom dat je echt in die ontmoeting zoekt in Gods woord. Dat je zegt, Heer, ik heb honger naar u, ik wil uw stem verstaan. En weet je, dat wat mij zo raakt, dat is dat Eli, die heeft een knaap naast zich, wat een schril contrast is met zijn zonen. En nog is het schaars. En ook bij u kan dat zo zijn, dat je ziet mensen om je heen. Daarin zie je een voorbeeld. Daarin zie je eigenlijk, zo, dat is mooi, dat vind ik fijn. Hoe vaak mensen dat tegen me zeggen, dat vind ik fijn. Maar daar koop je zelf niks voor. Het is niet uit tweede hand. God heeft niet geen kleinkinderen, hij heeft kinderen. En dan wil hij echt een liefdesbrief laten zien. En weet je, je kunt het laten voorbijgaan, dit moment. Maar je kunt ook een besluit nemen. En dat is een proces. Je zult, als je dat niet gewend bent, om Gods woord dagelijks te nemen, zul je daar ook strijd in zien. En dat zal niet altijd lukken. Maar je kunt wel een besluit nemen en ze zeggen, ik wil niet een slappe christen zijn. Ik wil, zoals de Emmausgangers zeggen, mijn hart is brandend. Toen hij tot mij sprak, toen de Heer Jezus tot hen sprak, was hun hart brandend. Ik heb eens jaren geleden, vele jaren geleden, daarover een preek gehoord. En toen was mijn moment. Toen zei ik, Heer, ik wil niet zo'n slappe hap zijn. Ik wil dat mijn hart brandend is voor u. Dan wil ik u dit eerste vragen. Ik wil de tweede uitnodiging die ik echt wil geven. En misschien dat we met z'n allen gaan staan. Dat u dat beter kunt ontvangen. Weet je, sommigen hebben de roepstem van God, hebben de roepstem van God verstaan. En sommigen in ons midden durven niet. Ze blijven liggen. En je hebt gezegd, Heer, ik ben hier. Hier ben ik, spreek u die naar luistert, de Heere God heeft gesproken. En het is gewoon ontzettend moeilijk om die deuren te openen, om die eerste stap te doen in gehoorzaamheid. En dat telt ook voor de tieners. Weet je, we zijn bezig met een doopdienst voor te bereiden. En misschien heb je Gods stem wel gehoord. En ben je daarover aan het worstelen. Of thuis in je gezin is je eerste roeping. Een priester te zijn in je gezin. In je huwelijk, je vrouw te dienen. Of je ziet de nood in de gemeente. En je hoort het. En je luistert. En dan heb je echt de keuze. Ik had 17 mei 87. Had ik met Rietje de keuze. God dwingt niet. Ik had de keuze om te blijven liggen. Om de deuren niet te openen. Ik zal u zeggen, wat ik dan gemist had, dat is met geen pen te beschrijven. En ik wil u echt zo vragen om nu even stil te zijn en dan wil ik met u bidden. En een van die dingen is misschien van u van toepassing. Dan wil ik echt in die rust u vragen om daarover echt een besluit te nemen, een stap te zetten. Vader, we bidden voor de uitdagingen die er liggen. We bidden dat we een antwoord geven op hier ben ik, Heer, ik wil luisteren. Ik wil niet dat het woord van u schaars is in mijn leven. Ik wil dat het groeit. Dat het zich vermenigvuldigt. En ik wil er ook strijd voor leveren. Dat dit van toepassing is in mijn leven. En Vader, Als er broeders of zusters zijn of tieners zijn die uw roepstem hebben verstaan. Waartoe u gesproken heeft, die u kennen. Wil ik bidden dat ze de moed hebben de deuren te openen. Ik wil bidden dat er grote vrijmoedigheid is. En dat we niet missen wat u voor ons heeft. U wilt ons niets afnemen. U wilt ons iets geven. Dat is zo bijzonder. Laten we zo naar dat lied luisteren. En dan zal ik daarna de zegen uitspreken.